Beste mensen, welkom. Als president kerkvoogd van de hervormde gemeente hier in Epe is het mij een bijzonder genoegen gastheer te zijn vanmiddag. En u uit die grond een hartelijk welkom te heten. In het bijzonder dominee Vreekamp, zijn familie en al zijn andere gasten. Fijn dat we hier vanmiddag in de Dorpskerk in Epe het 25-jarig ambtsjubileum van dominee Vreekamp kunnen houden. Wij stellen het zeer op prijs dat het hier gebeurt. Hier, in deze eeuwenoude kerk, midden in het dorp, op een kruising van herenbanen en Veluwse beken. Hier in deze kerk, hebben tal van ontmoetingen reeds plaatsgevonden. Ontmoetingen tussen God en mensen, en mensen onderling. Daarbij kennen wij een open en een pluriforme sfeer. Om u een idee te geven wat deze hedendaagse termen voor ons hier in Epe betekenen, wil ik dat graag relateren aan een stuk uit de Bijbel. En wel een stuk uit de wet. Daarin staat: Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen. Voor onze gemeente betekent dat: maakt u geen afgod van wat dan ook. Geen vooringenomen, vast op mijn standpunt. Geen waardeoordelen. Maar wees open en eerlijk. Wees open en eerlijk in de ontmoeting. En laat het woord van God en mensen klinken hier in deze ruimte. En dan ben ik als president kerkvoogd blij dat wij zo'n goede akoestiek hebben in deze kerk. Want dat betekent dat het woord blijft doorklinken hier van datgene wat God en mensen zeggen. Dit geeft ons een extra dimensie. Een dimensie vanmiddag hier bij deze ontmoeting. En vandaar nogmaals hartelijk welkom en ik vind het fijn om hier vanmiddag uw gastheer te zijn.
Dames en heren, uit naam van de Nederlandse Hervormde Kerk in haar geheel en de Raad voor Kerk en Israël in het bijzonder, mag ik ook ik u deze middag ten zeerste welkom heten bij dit zeer bijzonder gebeuren. Ik begin deze middag met een lezing uit het boek Job, enkele versen. Het zal gaan over de wijsheid en over de vrezen des Heren die door de Heere God in het leven van een mens wordt gewekt. Maar het gaat nu over de wijsheid. Binnen het kader van al de vragen die de Eeuwige aan de mens stelt, horen we: vrolijk klapwieken de vleugels van de struis. Zijn dat liefderijke dagpennen en veren? Als ze haar eieren overlaat aan de aarde en ze warm laat worden in het zand en vergeet dat een voet ze vertrappen en het gedierte des velds ze vertreden kan. Zij behandelt haar jongen hart alsof ze de haren niet zijn. Of haar zwoegen vergeefs is, deert haar niet. Want God heeft haar wijsheid onthouden en haar geen deel aan het inzicht gegeven. De struisvogel is een spreekwoordelijk gegeven in onze Nederlandse taal. Een struisvogel ontloopt misschien, stelt zelfs in gevaar de toekomst. Een struisvogel zal zich niet direct bezighouden met de actuele vragen, de struisvogel, politiek. Onze functionaris, dokter Hendrik Vreekamp, is bijna 12 jaar secretaris van de Raad voor Kerk en Israël. staande in de traditie van dokter J.H. Grolle, van dokter Gersen, vanuit de hervormd gereformeerde traditie die vruchtbaar is in de kerk en naar wij hopen ook vruchtbaar zal blijven in de nieuwe VPKN, zijn wij bijzonder dankbaar als Raad voor Kerk en Israël dat Hendrik Vreekamp al zoveel jaren het secretariaat op een buitengewoon voortreffelijke wijze vervult. Niet als de struisvogel, in tegendeel. Eén keer aangeraakt door het thema van de Shoah wordt wijsheid gevraagd. En daarom is dat thema, denk ik, ook uitermate centraal deze middag aanwezig. Als het gaat om de wijsheid ten slotte, wil ik eindigen met Psalm 51. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Wijsheid wordt geboren in het verborgene, haast in het geheim. Bij de grote vragen waarvoor Israël de kerk steeds opnieuw stelt en die wij als kerk niet mogen ontlopen, niet vluchten in het universele, maar present zijn in het bijzonder. Dokter Vreekamp gaat ons daar met zijn totale existentie in voor en we zijn daar zeer dankbaar voor. Wanneer de wijsheid in het verborgene wordt geboren, zo horen we tenslotte, dan zal er ook iets zijn van blijdschap en vreugde. En ook dat willen wij deze middag vieren.
Als wijkpredikant van dokter Vreekamp, Henk Vreekamp mag ik wel zeggen, heb ik de eer om het startschot te geven voor deze middag met het lezen van Psalm 111. En voor het lezen nog enkele woorden. Henk, jij hebt te kennen gegeven dat je je ambtsjubileum hier in deze ruimte van de grote kerk wilde vieren. En die keus, die heb je heel bewust gemaakt. Je gaf te kennen dat de grote gemeente je thuisbasis is. Met deze gemeente voel je je verbonden. Hier liggen voor jou belangrijke wortels. Met deze kerk hier op de Veluwe, die hier al zo lang staat. Je bent hier in de grote kerk een zeer gewaardeerde voorganger. En je leidt ook een leerhuis. En die verbondenheid voelen wij als gemeente ook sterk met jou. Vandaar fijn dat we hier in deze ruimte dit feest met elkaar mogen vieren. Ik ben hier nu 2 jaar predikant en ik ben nog steeds zeer verwonderd over de veelkleurigheid van deze gemeente. Er is net al iets over gezegd. Mensen met allerlei kerkelijke achtergrond, heel verschillend in opvatting en spiritualiteit. Veel werelden. En ik denk dat vanmiddag die pluriformiteit nog wel weer een stukje groter is. De ruimte van de grote kerk, die leent zich daar goed voor, denk ik. Ook in jouw leven spelen en speelden veel werelden een rol. En je hoopt vanmiddag op een ontmoeting. En dat schreef je met een hoofdletter. Jouw leven heeft zeker de laatste 12 jaar in dienst gestaan van de ontmoeting. En zo heb ik jou ook leren kennen. Als iemand die in zijn contacten met anderen hen heel open en oprecht tegemoet treedt, om naar hen te luisteren en hen te ontmoeten. En zo wil je je jubileum ook in dienst stellen van die ontmoeting. En zo koos je als centraal thema voor vanmiddag Psalm 111. De vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Over die tekst ga ik niet veel zeggen, want dat komt nog. Maar één ding. Bij vreze des Heren denk ik aan eerbied. Eerbied voor de Eeuwige. En eerbied voor de Eeuwige gaat ook samen met eerbied voor de ander. En dan bedoel ik de ander met een kleine letter. En die eerbied herken ik ook bij jou. Ik hoop op een goede ontmoeting met elkaar. We lezen Psalm 111. Halleluja. Ik zal de Heere loven van ganser harte. In de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot. Zij worden gezocht door allen die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. En zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft degene die hem vrezen spijs gegeven. Hij gedenkt in eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken zijn volk bekendgemaakt, hun gevende de erve der heidenen. De werken van zijn handen zijn waarheid en oordeel. Al zijn bevelen zijn getrouw. Ze zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid. Zijnde gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in eeuwigheid.
Thank you. De glimlach wordt later verklaard. Lieve mensen, dank dat jullie allemaal gekomen zijn. Mijn wens voor deze gedenkdag gaat in vervulling, een ontmoeting. Ontmoeting van werelden van verschil, werelden van herkenning, werelden die botsen, werelden die elkaar raken. In de kern van Epe, in de moederkerk van de Noordoost-Veluwe, in de kring van allernaasten zonder wie ik niet leven kan, in de verbonden van naaste familie en vrienden, in de verbondenheid van gemeenteleden en weggenoten, in de band van de kerk als onverdroten moeder, in de ban van kerk en Israël als een onopgeefbare verbondenheid, in de openheid van kerk en wereld als een onuitwisbaar perspectief. 8 stemmen. Soms is de mens niet meer dan een stem, zonder titel en decoratie. 8 stemmen die even zoveel werelden vertegenwoordigen, als een octet dat woordenrijke variaties op 1 thema ten gehoor brengt, omspeeld door zang en muziek. Het is een vreugde 8 mensen te kunnen voorstellen die deze dag een persoonlijk getoonzette variatie zullen vertolken op het thema van Psalm 111. Het is een vreugde te mogen begroeten de mensen die deze middag muziek maken, de 4 leden van de interkerkelijke kantorij Epe, de mezzosopraan Heike Robold en de eperorganist Mario Telnekes. Van mij mag verwacht worden een kleine verbindende tekst. De 8 sprekers hoop ik geen onrecht te doen wanneer ik bij elk van hen een jaartal ga plaatsen uit de afgelopen kwart eeuw. Zo gaan we al luisterend naar hun stem ook terug in de tijd langs het bronwoord van de vrezen des Heren als begin van wijsheid. Wat de volgorde van de 8 stemmen betreft, deze diende zich op natuurlijke wijze aan. De orde is eenvoudig die van de psalm, een alfabetische dus. De 1e stem. Het jaar 1996, het heden, de kerk vandaag, waartoe ik krachtens geboorte, doop en belijdenis behoor. In haar landelijke en wereldwijde verbanden. Als synode in vergadering bijeen, als vergadering van de centrale beleidsstaf die vandaag niet doorging. Mijn standplaats, zo heet het, is bij de kerk. De kerk als instituut. Liever nog is mij de kerk als moeder. Deze moeder wil ik blijven eren. Zonder haar was ik vereenzaamd tot in het diepst van mijn gedachten. De kerk vandaag, deze middag belichaamd in de secretaris-generaal van de Nederlands Hervormde Kerk, auteur van talrijke theologische werken, oud-voorzitter van de Raad voor de Verhouding van Kerk en Israël, het woord is aan Karel Blij.
De vreze des Heren is een oorsprongswoord in de theologie, heeft Henk Vreekamp ons al in zijn dissertatie voorgehouden. Het is een misverstand te menen dat het motief van de vreze des Heren wel oud, maar niet nieuwtestamentisch zou zijn. Het Nieuwe Testament blijkt altijd weer Israëlitischer dan wij geneigd zijn te denken. Het is niet toevallig dat juist Henk met deze bijbelstheologische en dan ook dogmatische insteek zozeer betrokken is geraakt bij het gesprek tussen kerk en Israël. Daarachter ligt de ontdekking van de structuurverwantschap van het getuigenis van de beide testamenten. De kerk heeft de rechte houding jegens God telkens weer van Israël te leren. Ook christenen zijn aan de vrezen niet ontgroeid. Het is één van de symptomen van misgroei in de kerk dat men ooit heeft kunnen denken dat dat wel zo zou zijn. Nog iets konden we van Henk leren, dat de vrezen des Heren niet hetzelfde is als angst voor God. Integendeel. Dat kunnen we nu ook goed zien in de psalm die vandaag in deze ontmoeting centraal staat. Psalm 111. Tussen twee haakjes, wat een goed idee. Deze jubileumsbijeenkomst rond deze psalm. De vrezen die hier bedoeld wordt, is de houding van degene die getroffen, geraakt is door de bewijzen van Gods genade en barmhartigheid. En die daarin Gods majesteit en luister heeft leren kennen. Deze psalm is een lofzang op Gods identiteit, zijn naam, zoals die is onthuld in zijn daden. De naam die Israël heeft leren kennen zo als heilig en geducht, letterlijk vreselijk, ook hier die notie, die naam, juist in zijn genade en verbondstrouw, blijkt God van een andere orde te zijn dan wij. Hij komt zijn volk nabij, maar komt juist daarmee niet tot Israëls beschikking. Er blijkt in alle nabijheid distantie te bestaan. Deze God voert zijn eigen plannen uit tot heil van zijn mensen. Ik realiseer mij hier hoezeer Henk en ik, allebei, hij indirect en ik direct, leerling zijn van Miskotte. Dat vrezen iets anders is dan angst, komt ook al aan het begin van de psalm pregnant tot uiting, als daar van de werken des Heren gezegd wordt dat ze worden nagespeurd of gezocht door allen die er behagen in hebben. Er is dus in de verhouding van de Godvrezende mens tot God ook sprake van behagen, lust, welgevallen. In de vrezen mag er ook vreugde zijn. Meer nog, pas wie deze vreugde kent, staat in de rechte vrezen. We worden herinnerd, althans ik word herinnerd aan wat er in Jesaja 11 vers 3, zij het met gebruik van een ander woord van de Messias wordt gezegd, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. En zo versta ik dan ook het slot. Dat er van de vrezen des Heren gezegd wordt dat ze het begin of beginsel der wijsheid is. Deze wijsheid is, zo heb ik begrepen, geen boekenwijsheid, maar levenswijsheid. Zie maar, direct aansluitend gaat het over degenen die die wijsheid doen. Wijsheid, dat is wat de bestuurder nodig heeft. Niet voor niets bidt Salomo daarom aan het begin van zijn koningschap. En in zekere zin is iedere mens bestuurder, koning van zijn eigen leven. Goed bestuur, een goede levenskoers, vereist een goed kompas. Dat kompas is de vrezen. Wie hier geleerd heeft wat respect is, heeft ervaren hoe kostbaar het leven is, die zal ook in het dagelijkse leven in al zijn verwardheid koers kunnen houden. We vinden hier een aanzet tot nieuwe bezinning over de betekenis van het Bijbels getuigenis ook voor het openbare leven. Hier zou ik door willen gaan, maar er is geen tijd meer. Dank u.
Het jaar 1988. Toen ontmoetten elkaar de dichter en de dominee. Twee mensen werden verbonden in taal voorgoed op elkaars weg gebracht. Viermaal elk jaar, telkens bij de kanteling naar een nieuw seizoen, ontvouwt zich het gesprek in de avond, om en om in Apeldoorn en Epe. Luisterend naar de woorden tussen ons in en boven ons uit, zegt de dichter, tastend naar de taal als omtrekkende beweging rond het niet uit te spreken geheim, zegt de theoloog. Beiden weten van het woord dat scheppend in ons midden is. Dichter, schrijver, leraar, woordmens, taalvriend. Het woord is aan Henk van der Ent.
Trekt u met mij mee naar een psychisch gebied? U allen, Vreekampianen, zult begrijpen dat ik de Veluwe bedoel. Een wild en biester land. Biester betekent onbegaanbaar. Het wordt dus een zware tocht. Daar lopen twee mannen, dat ben ik en mijn alter ego. Ja, het is niet te geloven hoe bloot ik mezelf in deze 6 minuten geven zal. Het is avond. Zware wolken zeilen over de heide. Het regent niet. We naderen een schuur. Gezang klinkt. Hé, toevallig, psalmgezang. Nog toevalliger, psalm 111. We openen de deur, de wind slaat naar binnen, we sluiten de vroegere schaapskooi, we gaan zitten, kijken om ons heen. Gezichten vol overgave en overtuiging, veel zwart en zilver. Er staat een man op. Hij houdt een boek in de hand met een zwarte omslag waarop met zilveren lettertjes geschreven staat de vreze des Heren. Hij leest er iets uit voor. Ik kijk mijn metgezel aan en wil opstaan. Hij fluistert, maar straks gaan ze weer zingen. Beter de lofzang dan het dogma. Dogma betekent toch lofzang, dat weet je toch? De man van dat zwarte boek moest maar eens een dogmatiek gaan schrijven die gebaseerd is op de lofzang. Dat lijkt me zinvol, zeg ik. En ik denk, hoe kan ik dat nou zeggen? Want ik hou helemaal niet van de lofzang en zeker niet van de psalmen. Dat zijn liederen van de antithese, en die behoren bij mijn jeugd. De cultuur van mijn jeugd was er een van de tegenstelling. Gij geheel anders. En die anderen, dat waren dan de heidenen, de Roomse, de Mohammedanen, de Joden. Vier konden wij, brave Hendrikken, met wie God in zijn schik kon zijn, psalmen zingen. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En psalm 111, vers 6. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. Nu leef ik in de fase van jij precies eender. En nu heb ik moeite met het zingen van dit soort psalmen. En dat zijn er nogal wat. Het woord vijand komt in de psalmen 73 keer voor. Gij geheel anders leidt tot vijandschap. Jij, precies eender, tot solidariteit. Ik blijf zitten. Zoek psalm 111 op. Lees. Wat een eenzijdigheid. Groot zijn de werken des Heren. Heilig en ontzaglijk is zijn naam. Met als climax de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Wat heb ik te maken met een dichter van 3000 jaar geleden die zijn ogen sloot voor het leed van de wereld en de grootheid, de heerlijkheid en de verhevenheid van zijn God bezong? Niets. Laat ze hier hun natuurlijke religieuze drift volgen en primitieve lofzangen zingen als ze daar behagen in scheppen. Ik krijg ze niet over mijn lippen. Ik sta op en vertrek. Mijn metgezel volgt me. We lopen over de gele zandpaden van de heide. En ik breng mijn bezwaren onder woorden. Ach jongen toch, zegt hij. Wat jij leest, dat staat er niet. Ik begrijp wel dat de mensen dat zo vertaald hebben. Maar wat voor de hand ligt, hoeft nog niet juist te zijn. Wat staat er echt? Grootheden, de werken van de Heer, majesteit en heerlijkheid, zijn doen. De Heere, genadig en barmhartig, zijn naam, heilig en ontzaglijk. Dat is prachtige poëzie. En poëzie bestaat uit evocatieve taal, taal die oproept, waarmaakt, iets tot stand brengt, die niet alleen meedeelt. Deze taal roept waarheid op. Niet de rationele, maar de emotionele. Het gaat om de verwondering. Ik geef je twee voorbeelden. Het gaat niet om de nuchtere uitspraak: de werken van de Heer zijn groot. Maar om de uitroep: grootheden, de werken van de Heer. Als ik grote dingen zie, dan roep ik uit: hé, de werken van de Heer. Niet in het geding is het rechtlijnige. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. Maar het meer omvattende: majesteit en heerlijkheid, zijn doen. Wanneer ik majesteit en heerlijkheid ervaar, dan besef ik zijn doen. Hoe vind je dat? Vraagt mijn metgezel. Prachtig. Ik kijk omhoog en ik zeg: als ik naar de sterren kijk en mij overvalt een gevoel van ontzag, dan roep ik: werken van de naam. En even later voeg ik eraan toe: ik gun iedereen zijn religieuze ervaring. Iedereen. Maar men moet mij niet voorschrijven dat ik per se die Joodse God moet dienen zoals mij dat in de psalmen zo dwingend wordt voorgeschreven en opgelegd. En ik word niet goed van de suggestie dat alle die dat niet doen vijanden zijn. Maar wat lees jij toch slecht? Deze psalm is juist zo bescheiden. Psalm 111 is de psalm van de restrictie, van de beperking. De ik-figuur wil alleen in de vergadering van de oprechte loven. Alleen degene die er lust in hebben, zoeken als ze iets geweldigs ervaren, daarin de werken van de Heer. Mogen ze misschien? Mooie beperking, zeg ik. In vers 5 staat toch dat hij alleen maar voedsel gaf aan wie hem vrezen. Dat is toch verschrikkelijk? Wel nee. Naar mijn smaak roept ook deze tekst een waarheid op, brengt iets tot stand. En wel deze, hij heeft spijs gegeven wie hem vrezen. Dat wil zeggen, voor degene die hem vrezen, is het duidelijk dat hij voedsel heeft gegeven. En zo kan je verder luisteren. Wie bevrijding ervaart, behoort tot zijn volk. En zodra je je verwondert, vrees je de naam. En hoe zit het dan met de vrezen des Heren, is het beginsel der wijsheid? Alleen wie ontzag heeft voor de Heer, ziet in dat dit tot wijsheid leidt. En voor allen die dit ontzag ervaren, is dit inzicht heilzaam. Maar dat geldt alleen voor degene die dankbaar gezind zijn, voor wie hem vrezen, voor zijn volk. Voor hen zijn de daden van de Heer herkenbaar. Dus, wat wil je? Niemand verplicht jou toch om van die kring deel uit te maken? Dat lucht op, zeg ik. Dat schept ruimte en afstand. Als dat dan maar niet een lafhartige afstand is. Hoe bedoel je? Hij wijst op de sterrenhemel. Wel, dat jij met het ruimhartige en tolerante jij precies eender nooit kiest. En er niet voor uit durft te komen dat je je leeftocht uit zijn hand ontvangt. Ik blijf staan en neem een aantekeningenboekje uit mijn binnenzak. Het licht van maan en sterren kan een mens tot een religieuze uitroep brengen. Zoals het schijnsel van een vuurtoren Ida Gerhard daartoe heeft aangezet. Zij schreef in haar gedicht Onder de Brandaris: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Hij doopt met licht. Ik waag het hem te vrezen. Daar kunnen geen regels tegen op. Toch noteer ik in mijn boekje een entiteit. Een tekst naar aanleiding van een psalm. Entiteit 111. Wie in de schuur vol zwart en zilver uitzingt, de naam is blauw, nachtblauw is de naam, ervaart zijn kracht. 'S Nachts, recht onder Abrahams sterren, ziet hij Veluwse zandwegen getekend. Onwrikbaar staat de maan. Zij doopt met licht en roept de zon te vrezen. Gele linten staan op in het duister, zoals de woorden wijsheid en ontzag opspringen uit de nachtblauwe naam.
Het jaar 1987, als gast bij de Yom Kippur-dienst in de synagoge van Apeldoorn, op uitnodiging van Max Goschalk. De gebeden van grote verzoendag op de grondtoon. Breng dan, eeuwige, het ontzag voor u over alles door u gemaakt en de geweldige, huiveringwekkende, eerbiedige vrees voor u over alles door u geschapen. Een ontmoeting met het levende Jodendom, die ontzagwekkend is voor een heiden van huis uit, een Veluwse christen. De Joodse gemeenschap in Nederland, bij Lou en Jansje in Amstelveen, gastvrij genodigd tijdens de sederavond in het voorjaar en in de soeka in het najaar, wanneer Pesach verder weg is dan ooit. Oud-rector van de Joodse scholengemeenschap Maimonides, auteur van artikelen over het Jodendom in de Winklerprins, vicevoorzitter van het overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland, het woord is aan Lou Evers.
Wat een genoegen om in deze voor mij zo vertrouwde omgeving het woord tot u te mogen richten, gesteund in de rug door Jan Andries Prins en vooruitkijkend naar een bijzonder fraai orgel, hetgeen wij in onze synagoge maar weinig tegenkomen. Geflankeerd overigens ook nog door de dankbaarheid van de heilige Martinus, denk ik dat hier één woord past om mijn speech te beginnen. Halleluja. Op deze uitnodiging hebben wij in Tehillim, in onze psalmen, onverwacht lang moeten wachten. Pas in psalm 104 komt zij voor de eerste maal voor. Maar daarna, dan ook in toenemende kracht, dan weer ter opening, en dan weer ter afsluiting van een mizmor van een psalm. Psalm 111, uiteraard in de vertaling verloren gaande, is een acrostichon. In die zin dat de eerste letters van elk half vers tezamen het Hebreeuwse alfabet vormen. Een alfabet van 22 letters. De laatste twee versen zijn daartoe in drieën gesplitst. Of misschien bestond de psalm oorspronkelijk uit 11 × 2 halve versen en hebben latere interpretatoren een andere rangschikking geprefereerd. In de uiterst getrouwe weergave van de Statenvertaling staan de namen van de Hebreeuwse letters er keurig bij vermeld. In het programma dat u is uitgereikt staan ze ook, zodat u ook daar kunt natellen dat het er 22 zijn. Psalm 112 heeft precies dezelfde opbouw en is in meer opzichten trouwens verwant aan zijn voorganger. Vergelijkt u bijvoorbeeld de versen 10 van 111, de vreze des Heren is het begin der wijsheid, had u nog niet gehoord vandaag, maar dan weet u dat ook weer, met psalm 112, het eerste vers, welzalig de man die den Heere vreest. Maar mijn opdracht was om iets meer in te gaan op psalm 111. Uit het eerste vers blijkt duidelijk de behoefte van de auteur God niet alleen als individu te loven, niet God als individu, maar hijzelf als individu, maar deze lofzang te willen uiten in de raad der oprechten en in de gemeenschap van Israël. Op deze gedachte stoelt de verplichting waar mogelijk met minje te dammenen. Ik zal u deze wat merkwaardige zin wat verder uitleggen. Met minje te dammenen, dat wil zeggen de gebeden en de lofzangen uit te spreken in een bijeenkomst van tenminste 10 volwassen mannen. Een minjan. En wanneer is een man naar onze mening, religieus gezien althans, volwassen, de leeftijd van 13 jaar en 1 dag. Het volgende vers heeft in de tweede helft aanleiding gegeven tot nogal verschillende vertalingen. Groot zijn de werken des Heren, dat is de eerste helft. Ik denk niet dat velen in deze kerk met die uitspraak moeite hebben. Maar daarna, groot zijn de werken des Heren, na te speuren door allen die er behagen in hebben, zo stelt de NBG-vertaling. Zij worden gezocht van allen die er lust in hebben, zo zegt de Statenvertaling. Als ik dan even mag uitglijden naar het buitenland. In het Frans is er een vertaling die luidt: digne objet d'étude pour tous ceux qui s'y complaisent. Een vertaling van le rabbinat français. Oftewel, een waardig voorwerp van studie voor al diegenen die er behagen in scheppen. Twee Engelse vertalingen tot besluit: sought out by all who love them and accessible to all who want them. Ik heb geprobeerd een keuze te maken uit deze vertalingen en mij bevallende, eigenlijk interpreterende vertalingen het beste. Namelijk, dien je objet d'étude, een waardig voorwerp voor studie. U vindt in de Hebreeuwse tekst het woord waardig niet terug. En accessible to, oftewel toegankelijk voor allen, ook daar zult u tevergeefs naar zoeken. Tenzij u echt teruggrijpt op de Hebreeuwse tekst. Zij komen namelijk het dichtste bij de Hebreeuwse term, de rushim. De rushim, dat is een term die zowel het begrip zoeken inhoudt, als het begrip vereist. Het is een vereiste dus, om God in zijn werken te zoeken. En als je dat doet, dan blijken ze gemakkelijk, accessibel, toegankelijk te zijn. De Joodse geleerde Radak, Rabbi David Kimche, die leeft in de tweede helft van de 12e en de eerste helft van de 13e eeuw, die merkt bij dit vers op: het is een schijnbare paradox. De werken Gods zijn ontzagwekkend en zouden dan toch zo gemakkelijk toegankelijk zijn? Het antwoord is ja. Al wat nodig is, is het oprechte verlangen God te zoeken. Het volgende vers: hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gesticht. Daar bevalt mij ook de Franse vertaling weer beter. Die luidt: il a perpétué le souvenir de ses merveilles. Hij heeft vereeuwigd de herinnering aan zijn wonderdaden. Naar de mening van de meeste chachamim, van de meeste onze geleerden, is dit een duidelijke verwijzing naar de opdracht Pesach te vieren. En zo de uittocht uit Egypte, met alle daaraan verbonden wonderdaden Gods, te herdenken en her te beleven, zoals de opdracht luidt in Exodus 12, vers 14. Anderen zijn van mening dat het hier niet alleen gaat om Pesach, maar ook om de elke week terugkerende Shabbat, die immers mede is ingesteld ter herinnering aan de uittocht. Deze dag is dus al heel goed uitgekozen, dames en heren. Gisteren was de laatste dag van ons Pesachfeest en vanmiddag, als ik thuis kom, begint de Shabbat. Dus ik kan sowieso voldoen aan dit zoeken. Alle controverses over oud en nieuw verbond, respectievelijk eerste en tweede verbond ten spijt, zal het toch een ieder duidelijk zijn dat in het volgende vers sprake is van het verbond dat God met onze aartsvaders, met Abraham, Yitzchak en Jacob, gesloten heeft, zoals Psalm 105 specificeert in de versen 8 tot en met 12. Mij is het dan eenmaal een raadsel hoe men enerzijds de nacht erkent als het woord Gods, respectievelijk geïnspireerd door God, en dan anderzijds het verbond vervallen verklaart en overgenomen door het nieuwe Israël, wat dat dan ook zijn mogen. En dat ondanks de niet mis te verstaande versregel Yizkor le'olam berito, oftewel hij zal zijn verbond eeuwig gedenken, dat is gestand doen. Hetgeen nog onderstreept wordt in het negende vers, waar sprake is van een bestendige verordening. Hij luidt, hij heeft zijn verbond voor eeuwig verordend. Inmiddels is ook nader verklaard, zie vers 7, wat de Maase Yadav, wat de werken van zijn hand zijn. Waarheid en recht. Nu is de opdracht nog explicieter verklaard en weten we precies wat en hoe we zoeken moeten. Waarheid en recht dienen gezocht te worden en wel in de vreze des Heren. Zoals ook het volgende Bijbelboek uitdrukkelijk stelt, de vreze des Heren is het begin der kennis, de dwazen verachten wijsheid en tucht. U leest het in Spreuken 1 vers 7. Of Spreuken 9 vers 10. De vreze des Heren is het begin der wijsheid, en het kennen van den Hoogheilige is verstand. Het prachtige van deze psalm is dat hij in uiterst kort bestek vele kernen van het Joodse geloof weergeeft. Het bijeenhouden van de gemeenschap door het voorschrift van Minyan. Het gedenken van de uittocht uit Egypte, het begin van de Joodse volkswording. Door het vieren van Pesach en door het houden van Shabbat. Het eeuwig en wederzijds onopgeefbaar verbond tussen HaKadosh Baruch Hu, tussen God en het Joodse volk. Het streven naar waarheid en recht. En bovenal de vreze des Heren, de conscience, waar Rabelais op doelt in zijn Lettre de Gargantua Pantagruel. Waar die conscience, dit bewustzijn, dit geweten, ontbreekt, leidt alle wetenschap, leidt alle technische ontwikkeling, en dat zien we dagelijks om ons heen op vele plaatsen in deze wereld, slechts tot ontluistering van de mens. Tot ruïnering van zijn ziel. Immers, zo schrijft Rabelais, science sans conscience n'est que ruïne de l'âme. Wetenschap zonder medewetenschap van God is slechts vernietiging van de menselijke ziel. Maar ook het tegenovergestelde doet opgang. Door alle menselijk handelen te verrichten in het bewustzijn van Gods aanwezigheid, kan de mens zich verheffen. Boven zichzelf uitgroeien en zo dichter komen bij de God naar wiens evenbeeld wij geschapen zijn.
Het jaar 1984. De maand juni bracht de onverwachte benoeming door de synode. Predikant voor kerk en Israël. De vreze als attitude, de bloem in het knoopsgat en de brok in de keel. Het werk bij en voor de raad. Kerk en Israël samen op weg. Ojek, ICCJ, Isi, Viermoderamina, Verkenning en Bezinning, Reformiert het Bund, CCGP, dat alles. En al de mensen die hiervoor staan, nu vertegenwoordigd in de heldere en overtuigende stem van mijn naaste collega en bondgenoot in de strijd. Krachtige representant van een nieuwe generatie theologen die zich hebben laten inspireren door Joodse leraren in Amsterdam en in Jeruzalem. Voortvarende vrouw in een door mannen gestempelde wereld van Joden en Christenen. Kerk en Israël toegewijd met hart en ziel. Het woord is aan Marieke den Hartog.
Ik noemde mijn bijdrage De vreze des Heren, een seksenspecifieke parabel over het verbond. Goede Henk, geachte aanwezigen, u begrijpt als enige vrouwelijke spreker in deze eerbiedwaardige rij van heren, kan ik al nauwelijks iets anders doen dan een dergelijke thematiek aanreiken. Maar dat is niet de enige reden. Vanaf het moment dat ik dankzij jou, Henk, een intensieve omgang met deze Psalm 111 zocht, diende dit thema zich als vanzelf bij me aan. Je kunt mijns inziens immers niet over Yirat Hashem, over de vrezen jegens de eeuwige, of de eerbied, het respect jegens de eeuwige spreken, zonder je eigen diepste wezen daarin te betrekken. Daarmee heb ik al iets essentieels gezegd over drie dingen. Ten eerste dat dit concept, de vrezen des Heren, de vrezen jegens de eeuwige, dat het daarin om een relatiewoord gaat. Een relatiewoord tussen God en mens. Ten tweede zegt het iets over mezelf. Namelijk dat ik alleen op die persoonlijke manier theologie wil bedrijven. En ten derde zegt het iets over mijn naaste collega Henk Vreekamp, die ik juist hierom zo bijzonder waardeer, dat ook hij in zijn werk als theoloog nooit zijn eigen persoon buiten beschouwing laat. Je bent zelf altijd zo duidelijk de eerst aangesprokene van wat je als theoloog ontdekt hebt en van daaruit zegt. Je spreekt zelf vanuit deze Yirat Hashem. Dat maakt je voor mij tot een boeiend theoloog en een integer mens. De kern van mijn bijdrage bestaat uit een parabel, een genre waar ik aan gehecht ben geraakt. Het is namelijk aan de ene kant een specifieke, situatiegebonden uitleg, die dankzij de brede toepasbaarheid voor de toehoorder juist een heel open, polyinterpretabel karakter krijgt. Iedere parabel roept om een leergesprek. Is dat niet uitdagend in een tijd waarin het entertainment hoogtij viert? Bovendien is dit genre zowel eigen aan de rabbijnse literatuur en, verre van toevallig, ook eigen aan het onderwijs van Jezus van Nazareth. Daarom is het mijns inziens een genre waarin Joden en christenen, mannen en vrouwen, hun eigen ervaringen mogen herkennen, vastleggen, bespreekbaar maken en vasthouden met het oog op volgende generaties. En nu de parabel. Het is tevens een midrash, een zoekende uitleg bij een vers uit deze psalm, psalm 11, vers 5. Er is gezegd: teerkost gaf hij, spijzen gaf hij aan wie hem vrezen. Waarop lijkt deze zaak? Het lijkt op een vrouw die onderweg is in de woestijn. Alleen, met haar kind. Ze is bang, want ze weet niet waar haar reis naartoe leidt. En ze weet dat ze niet voldoende voedsel bij zich heeft. Zoals gezegd is, daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Beersheba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een der struiken. Genesis 21, vers 14 en 15. Dan opeens verschijnt een ruiter te paard. Weer angst. Is hij gevaarlijk of niet? Nee, hij is haar tot zegen. Hij brengt haar teerkost voor onderweg. Niet eenmaal, niet tweemaal, maar de hele reis lang. Hij komt en gaat, gaat en komt. Ze gaat naar hem verlangen. Naar meer dan zijn teerkost. Naar zijn beschermende aanwezigheid, zoals gezegd is. De stem van mijn geliefde, zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. Er ontstaat een gemeenschappelijke richting, een band, verbond. Maar hij blijft komen en gaan, gaan en komen. Zoals gezegd is, ik zocht hem, maar vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. Hooglied 5, vers 6. Een eindeloos, afmattend spel van aantrekking en verwijdering. Ook als ze uiteindelijk gezamenlijk aangekomen zijn in het land van melk en honing, dankzij de richting die hij wees. Maar waarom gaat hij steeds weer weg? Waarom blijft hij niet bij haar? Een antwoord is er niet. Waaruit bestaat hun verbond, hun relatie? Uit de liefde die hij ontegenzeggelijk voor haar voelt en die zij beantwoordt als hij er is? Maar waaruit bestaat hun verbond als hij zich weer eens verbergt en iedere intimiteit uitgesloten is? Op een dag weet ze, hun verbond bestaat bij de gratie van het respect, de eerbied, het ontzag dat ze ondanks alles voor hem voelt, om dat wat hij haar altijd weer brengt, belangeloos. Zoals gezegd is, het respect jegens de eeuwige, Yir At Hashem, dat is zijn schat. Jesaja 33, vers 6. De vrouw is het volk Israël. Maar ook iedere gelovige die in een persoonlijke verhouding staat met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Is de vrouw misschien ook de kerk? Ik vraag me af of de kerk als gemeenschap zich door de eeuwen heen wel genoeg rekenschap heeft gegeven van Gods verborgenheid. De ruiter is God. De Yir At Hashem is Gods grootste schat. Dat waarover hij geen zeggenschap heeft. Zijn schat, met die woorden van Jesaja 33, vers 6, zijn schat is de houding van de vrouw die ondanks de geregelde verborgenheid van haar partner trouw blijft aan het verbond. Die schat is de wijsheid van de vrouw die geleerd heeft om te gaan met het aspect van afstand, verwijdering, die in iedere liefdesband gegeven is. De rabbijnen hebben ooit gezegd dat degene die de eeuwige dient uit liefde groter is dan degene die de eeuwige dient uit Yira, uit vrezen. Dit geldt mijns inziens alleen als Yira wordt opgevat als angst voor straf. In mijn parabel, is Yira iets heel anders. Namelijk het vermogen van de mens, van de gemeenschap, om in het kader van de liefdesrelatie om te gaan met het aspect van afstand, verwijdering, met de verborgenheid van de geliefde. Daarom is er gezegd in Jesaja 33, vers 6, het respect jegens de eeuwige, Yir At Hashem, dat is zijn schat van de Allerhoogste. Het feit dat de mens ondanks die verborgenheid trouw blijft aan het verbond, dat is Gods grootste schat. En ik heb het vermoeden dat de kerk hierin nog veel kan leren van Israël. Ik dank u.
Ja, de kerk is oud, het weer is koud, de stem is warm. Het jaar 1982. Predikant in de Sionskerk. De dissertatie over de vrezen des Heren wordt geboren onder begeleiding van mijn leermeester Johannes Martinus Hasselaar. Op de wijze van nabijheid in distantie. De weg naar de Sionskerk was gegaan als een roeping vanuit de centrale gemeente van Epe. De namen blijven in herinnering. De Lint, Zwerus, Van Rijssen, Van Hel, Van E. Uren van catechese en jeugdvereniging zijn niet vergeten. De avonden van lidmatenkring en vrouwenvereniging evenmin. Thans is zij scriba van de buitengewone wijkgemeente Sionskerk in Epe, werkzaam bij een niet onvermaard bedrijf hier ter plekke, een gevoelig en invoelend mens. Het woord is aan Gerrit van Hel.
Om in 5 minuten weer te geven dat de vreze des Heren het begin van de wijsheid is, dan moet ik met de dichter Johan Andreas Dirmau zeggen: het is zo eenvoudig toch wat ik heb te zeggen. En het is meteen zo sterrenachtelijk groot dat ik, al vonk ik verzen tot mijn dood, het niemand ooit volledig uit kan leggen. Dan ben ik meteen bij de kern van de zaak. Het is niet uit te leggen, omdat het beleefd en doorleefd wil worden. Daarom wil ik uw 5e stelling als uitgangspunt nemen, als predicaat van de openbaring Gods, valt de vreze des Heren nader te omschrijven als de verborgen bron en draaggrond van de gaven van geloof, hoop en liefde. We moesten de hoofdstukken uit de Bijbelboeken veel meer achter elkaar uitlezen. Doordat wij meestal hoofdstuk voor hoofdstuk lezen, ontgaat ons heel dikwijls het grote verband van het geheel. Het eerste vers van een nieuw hoofdstuk houdt meestal verband met het laatste vers van het vorige hoofdstuk. Zo is het ook hierin in de Psalm 111. Psalm 112 is, zo zou ik het willen uitdrukken, de praktijk van Psalm 111 vers 10. Een uitleg van het laatste vers uit Psalm 111. Het toont hoe wijs het is om God te vrezen. Dit is zijn geboden te doen. De vrezen des Heren heeft verstrekkende gevolgen. Zelfs het nageslacht van een godvrezende mens zal daardoor gezegend worden. De psalmist raakt hierover niet uitgejubeld. En hij zingt dan ook en hij begint met Halleluja. Loof de Heere, prijst zijn naam. Omdat er mensen op deze wereld rondlopen die gelukkig zijn omdat zij God dienen. Dit is hem vrezen, zijn geboden doen uit dankbaarheid. Zo worden wij ertoe gedrongen God te loven om het grote en goede werk van God te bevorderen. God zorgt zelf voor zijn eer en voorziet van stof tot loven. Daartoe is toch ook in ieder mens geschapen, om God loven te zijn. Maar hoe komen wij nu aan die wijsheid? Ware wijsheid ontspringt uit de ware godsdienst en heeft daar haar grond in. Allen die de geboden doen, die hebben goed verstand. Het begint daar waar de vreze des Heren in het hart regeert. Hiermee kom ik dan ook bij de gaven van geloof, hoop en liefde. Het geloof gaat voorop. Het geloof is altijd nummer 1 in het koninkrijk van God. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En ik herinner me dat in uw Sionskerktijd wij op de zondagsschool een voorzitter hadden die erop stond dat alle kinderen Hebreeën 11 vers 1 leren. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Was dat ook niet de grote doorbraak van Maarten Luther? Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven? Ja, want geloof is vastheid. Geloof richt zich op de toekomst. Geloof houdt de onzichtbare dingen vast. Geloof ontwikkelt de grootste kracht in de zichtbare wereld, doordat de onzichtbare wereld haar beheerst. Dan begrijp ik ineens wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei: voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderen, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Daar zie ik ineens een klein manneke bovenaan de trap. Onderaan de trap staat vader. Vader roept: spring maar. En pardoes springt het ventje van boven naar beneden in de armen van vader. Is dit nu een sprong in het duister? Ging dit kind een onzekere toekomst tegemoet? Nee toch? Zijn geloof lag niet in hemzelf, maar hij geloofde in zijn vader. Hij stond niet bovenaan de trap af te wegen of vader wel capabel was om hem op te vangen. Zijn vader was betrouwbaar. Daarom is het geloof betrouwbaar. Het ligt in de ander. En dan met een hoofdletter. En waarop mag ik dan hopen? De hoop sterkt en steunt het geloof in het strijdperk van het leven. Petrus spreekt in zijn brief over een erfenis die onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk is. Hij kan niet genoeg woorden vinden om die rijkdom en heerlijkheid ervan weer te geven. Trouwens, hoe zou het geloof het uithouden zonder de hoop van een nieuwe toekomst? Godsvrezen is dan ook hoopvol gestemd. Zij heeft een venster waardoor het licht naar binnen valt. Het ziet uit naar het grote, alles veranderende moment dat komen zal. De nieuwe hemel en aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Naar de dag dat het vreemdelingschap vergeten zal zijn en wij thuis mogen komen in het land van eeuwige rust. Die hoop doet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Dan komt tenslotte de liefde. De liefde vloeit voort uit het geloof. Als het geloof de wortel is, dan is de liefde de vrucht. In de liefde krijgt het geloof handen en voeten. Letterlijk, want deze liefde is geen zweverige aangelegenheid. Zij blijft niet steken in warme woorden en goed bedoelde clichés, maar wil helpen waar niemand wil helpen. Zij wil niet heersen, maar dienen. Niet de meeste willen zijn, maar de minste. De naaste de voeten te wassen, maar niet de oren. Het spoor van de liefde is dienstbetoon. Wie ken ik hierin? Dat is die ander. Dat is Christus Jezus. Paulus schrijft aan de Filippenzen: laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Geloof, hoop en liefde. Het zijn de drie wezenskenmerken van de vreze des Heren. Niet één schakel van die kan gemist worden. Wanneer één of meer schakels ontbreken, leven wij onder de maat. Trouwens, wie niet op deze hoogte leeft, verzuimt haar roeping naar buiten toe. Zo blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Want de liefde trekt en de liefde blijft. De liefde vergaat nimmer meer. Eens zal het geloof overgaan in aanschouwen. Straks zal de hoop in vervulling zijn gegaan. Maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. De conclusie is dat de ware levenswijsheid wordt gesteld tegen de achtergrond van de vrezen des Heren. Het dienen van God met een volkomen hart. Aan het eind kan nog gevraagd worden, is dit nog zo? Dan antwoord ik, waarom wel opa's fiets en oma's brilletje, maar niet hun geloof? Ik wil het hierbij laten. Die wijs is, zal horen. Dank u.
Het jaar 1973, in de tuin van de pastorie in Oosterwolde, werd het bronwoord toegeroepen. Het woord dat gebleven is en dat meetrekt onderweg. De woord bron van de vrezen des Heren was aangeboord. De eerste jaren in de gemeente, de band onvergetelijk en onverbrekelijk. Ouderling Schut en de dominee hebben ooit samen letterlijk op glad ijs zich begeven. Gevallen zijn ze, maar weer opgestaan. Want wij zijn voorgoed op de been geholpen, omdat het Pasen is geweest. Reisgenoot in geloof, hoop en liefde, oud-ouderling te Oosterwolde, op de bres voor het behoud van de traditie van de Veluwe, het woord is aan Dries Schut.
Een lofzang op Gods weldaden. Psalm 111 leert ons een lofzang aan te heffen op Gods weldaden. Deze psalm begint dan ook met Halleluja, looft Jehova. U, dominee Vreekamp, mag vandaag gedenken. Gedenken hoe de Heere u deze 25 jaar geleid heeft. Het was op 12 april 1971 dat u tot predikant van de hervormde gemeente te Oosterwolde bevestigd werd. Ruim 5 jaar hebt u deze gemeente het woord mogen verkondigen en mocht u de sacramenten bedienen in de vreze des Heren. De vreze des Heren is het draagvlak van geloof, hoop en liefde. God te vrezen om datgene wat hij is in zichzelf. En wat God is in zichzelf is ons geopenbaard in de vleeswording des woords. Zullen we hem niet vrezen die zijn liefde neerlegde in de kribbe van Bethlehem, opdat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De vreze des Heren, het beginsel der wijsheid, staande in de bediening des woords, broeder Vreekamp, maar ook vanuit het ambt aller gelovigen, hebben we dan ook niets en niemand anders te vrezen dan God alleen. Het neerdalen van God in zijn Zoon, onder de diepte van onze verlorenheid, is het bewijs van zijn liefde. Nu mogen wij in de levenshouding, wees niet hooggevoelende, maar vrees, uitzien naar de dag van zijn wederkomst. Broeder Vreekamp, het is vandaag een dag van gedenken voor u, voor uw vrouw, voor uw kinderen, voor uw familie, maar ook voor de gemeenten die u hebt mogen dienen in de vreze des Heren. Wij mogen de Heere danken voor datgene wat Hij ons in u geschonken heeft aan onderwijs vanuit het geschreven woord. Het is vandaag een dag die de Heere gemaakt heeft. Het is dankdag. Het dankoffer nam onder Israël een grote plaats in, evenals het lofoffer. En ook het danklied behoorde tot de speciale dienst der Levieten in de tempel. Eenmaal loopt alle gebed van de kerk Gods uit op dankzegging. En dan leren wij ten volle hoe God niet alleen gedankt wordt om bijzondere gaven, maar bovenal om datgene wat Hij is in zichzelf. En daarin keert de mens terug tot het doel waartoe God hem geschapen heeft. En vindt hij de bestemming waartoe God hem verloste. De vreze des Heren is een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. De geloofsverbondenheid aan Christus doet ons leven in de vreze des Heren. Niet een vrezen als een angst voor straf, maar een vrezen uit diepe eerbied. In de vreze des Heren is dan ook een sterk vertrouwen, want Hij zal zijn kinderen een toevlucht wezen. Broeder Vreekamp, zo hebben wij u mogen leren kennen in uw eerste gemeente in Oosterwolde, als staande in datgene wat u bij het ontwaken tot het leven geleerd werd, dat de vreze des Heren het begin is der wijsheid. En naar Gods eigen belofte keerde zijn woord niet ledig tot hem weder, maar mocht hij doen hetgeen hem wel behagelijk was. Voor de toekomst wensen wij u toe te blijven in de leer van Christus. Want wie in de leer van Christus blijft, die heeft beide, de Vader en de Zoon. De Heere zegene u met de uwen en hij stelle u nog tot een rijke zegen, tot in lengte van jaren, daar waar hij u roept. Ik ben er nog niet, want ik heb nog een paar cadeaus voor u meegekregen vanuit Oosterwolde. En ik wou toch graag dat u zelf even dat papier uitpakte. En dan kunt u hier laten zien wat er is meegekomen. En ook mevrouw, die moet maar even meekomen, want er staat nog een bloemstuk er helemaal links daar op de tafel. Wil u dat even ophalen? Ja, u moet maar kapot gooien. Ik heb touw er al afgehaald. Ik zal er iets van vertellen, maar er was nog zo'n klein rolletje papier bij, er zat een beschrijving in. En ik stel voor dat die beschrijving, dat de dominee die straks zelf even voorleest. Het is een ets van, en hij is gemaakt door een Joodse kunstenaar. Een? Ik weet de naam niet meer.
Marcus van Loopik.
Marcus van Loopik, nou goed. Maar het is een uitbeelding van een van de zeven scheppingsdagen. En dit is de zevende dag, de Sabbat. Het is een voorstelling, driedelig, zoals een goede predikant ook zijn preek opbouwt in drie delen. Het is het verleden, het heden en de toekomst. Maar hier zit de beschrijving in en ik denk dat de dominee die zelf maar even voor moet lezen. Dan is dit nog meegebracht. Dit is van een Joodse kunstenaar. Dit is niet van een Joodse, maar van een Oosterwoldse kunstenares. En dan weet u wel wie het, ik bedoel. En de voorstelling is dat de woestijn zal bloeien als een roos.
Hartelijk dank, Schut.
Niks, geen dank. Ik moet dit nog even voorlezen. Ik zal
straks.
Doe je straks? Ja, goed.
Woorden heb ik niet nog op dit moment. Hopelijk komen ze nog, straks. We gaan luisteren naar orgelmuziek en dan volgen daarna de twee stemmen die ons nog wachten.
Het jaar 1972. In Oosterwolde werd een begin gemaakt met de serie Catechismespreken. De klassieke leer van de christelijke kerk zoals door de reformatie getekend werd, ontvouwd. Het onderricht van de christelijke kerk uit de volkeren. Van oorsprong klonk evenwel de Joodse stem binnen de ruimte van die kerk. Zodat de kring van Godvrezenden uit de volkeren herinnerd zouden blijven aan de hun gegeven en gegunde plaats. In elke generatie verheffen vertegenwoordigers van het begin hun stem tegen heersende heidense hoogmoed binnen de kerk. Jood in de kerk. Dominee te Amsterdam. Voorganger in het gasthuis. Het woord is aan René Sus.
Dames en heren, waar komt die obsessie toch vandaan voor het ronde getal? 25, een 4 jaar. Is het vieren van de helft ervan niet vaak omgeven door wat scène, nu al? Het gaat om volheid, zozeer dat op weg er naartoe een breuk besmuikt voor lief genomen wordt, 12,5. Tijdsbestek in de schaduw van 25. Is het de zucht naar voltooidheid die ruist door het heidense bloed? De schrift lijkt zich vandaag aan deze drift te conformeren. Een psalm gedwongen in het keurslijf van het acrostichon. Bijbels ABC, hoofdsom der historie. Maar het maakt mij wat onrustig. Stellig, er schuilt wijsheid in, maar hebben we zo de zaak ook werkelijk rond? Onze wijzen leren dat de schrift opzettelijk niet begint met een alef, maar met een beet. Een breuk, niet per concessie, maar wezenlijk. Wij kunnen niet om de beet heen en boven de beet uit kijken naar de alef. Wij kunnen slechts lezen binnen de omheining van die beet van rechts naar links het verhaal van de schrift in. Een andere behuizing hebben we niet om te beginnen, Bereshit. Als je weggenoot en vakgenoot, beste Henk, begin ik dus maar waar ons gilde behoort te beginnen. Ik vertaal, ik spel de woorden om mij maar even te bedienen van het jou zo dierbare en geliefde werkwoord. En ik constateer heilsgeschiedenis in een notendop, een compendium. De grote daden van uittocht, doortocht en intocht. Van een gewoon via een bijzonder naar een buitengewoon bestaan. Als tenminste is toegestaan om de geschiedenis van het volk weerspiegeld en gereduceerd te zien tot het bestaan van een individu, Henk Vreekamp. De zaak lijkt rond. Hier en nu. Want dat is naar de Hebreeuwse gematria de omzetting van het getal 25 in letters. Ko, hier, nu, zo. De voltooiing in het nu. Maintenant. Een hand die greep op de zaken heeft die er zich omheen kan sluiten. Leven dat beantwoordt aan verwachtingen dat sluit. Hoe past dat echter in het denk- en leefklimaat van de schrift, van het onvoltooide bestaan? Van een hand die zich opent in onvoltooidheid en alleen zo kan strelen, zoals Levina ons leerde. Jij hebt ons, Henk, Psalm 111 opgegeven als een som, een voltooid geheel. Maar het geheel is toch altijd meer dan de som van de delen? En ik zoek niet naar die som, maar naar de oplossing. Letterlijk naar het moment waar de som weer uiteenvalt in de fragmenten van een nog onvoltooid bestaan. Ik zoek naar het moment waar het antwoord zich weer ontspant tot vraag, waar de lofzang van dit stijgvers, je moet hem volgens mij ook van beneden naar boven lezen en misschien ook zo typografisch afdrukken, waar de lofzang van dit stijgvers weer afdaalt van Sion's zalen naar de vlakte van het gewone leven. De psalmist is opgeklommen tot de hoogste hoogte die een mens kan stijgen, de vreze des Heren. Het hoogste is het eerste. Liever toch maar niet beginsel, principe. Het gaat immers niet om de hoogte van de filosofische speculatie, maar om het geheim van de onuitsprekelijke naam, uitgeschreven in de grote werken van de Heer. Die mogen wij bevragen, zegt de psalmist. We mogen er midrashim omheen weven. En langs de sporten van het alefbeet is de psalmist naar boven geklommen. In de vreze des Heren bereikt hij de climax, de wijsheid naar bijbelse maat. En dan volgt de anticlimax. De Heer vrezen, zeker, maar het lijkt alsof hij schrikt van zijn eigen woorden. Zonder overgang zet hij tegen dit hoogste woord een huistuin- en keukenwoord aan. En daarmee laat hij zich weer zakken in het laagland van het leven zoals het reilt en zeilt. Waarin we de dingen zelf moeten bedenken, inzicht, feeling, zeg maar boerenverstand. Nee, ik ga jouw portret niet verder uittekenen. Maar ik denk dat dat bij je leven hoort, vrees en feeling. Dat je de kunst verstaat door het leven te gaan zonder het een ten koste van het andere in te leveren. Er is de ruimte van de liturgie en die van de synode, preek en debat. Er is een binnenkant die zijn oorsprong voor de beet heeft. Dan gaat het over het bereik van de kavana. En er is een buitenkant. Daar is het boerenverstand bij nodig. Het bereik van het gewone leven, waarin elk antwoord weer uiteen waaiert in een veelheid van vragen, waar de zaken niet rond te krijgen zijn. Die buitenkant, daar is niets mis mee. Hield onze leermeester van Ruller ons dat niet voor, dat de geest de buitenkant bemint? Henk Proficiat.
Ten slotte, het jaar 1971, op tweede paasdag, bevestigd door mijn nooit vergeten leermeester dominee van Sliedrecht, tot dienaar van het woord en van de woorden. De omtrekkende beweging in taal en teken bleef alle jaren door. En de mensen bleven vragen. Henk Vreekamp, wie is hij van huis uit? Waar staat hij in kerk en samenleving? Wat heeft hij op het oog? Vandaag zal hij het zeggen, waar het op staat. Rechtuit en zonder omwegen. Het laatste woord in de reeks van 8 stemmen is aan Henk Vreekamp.
Goedemiddag. Ja, ik ben de alfabetisch de laatste spreker en u hebt een profaan type getroffen. Want ik ben de enige waarschijnlijk die vandaag niet gelovig is. Maar ik heb mijn redenvoering toespraakje aan Henk ter keuring gegeven, dus het kon ermee door. Ja, ik heb het maar een titeltje gegeven. Verwonderen wordt vaak te vaak bewonderen. En het zal nooit goed komen tussen ons naamgenoten, bijna jaargenoten en behorend tot dezelfde klem. Het begon al met onze eerste kennismaking. Een omineus lachende godsdienststudent Jaap Godhelp, omen est nomen en omgekeerd, stelde Henk aan Henk voor. Jaap is nu antiquair. Henk, manager bij een religieus instituut. En die andere Henk helpt nieuw Joernaïa aan de bak. Ik ben eigenlijk wel verrukt over het thema dat de jubilerende spreekstalmeester ons feestredenaars heeft opgegeven. Het gaat om de in mijn oog licht provocerende psalmenregel 111 vers 10. De vrees des Heeren is het beginsel der wijsheid. Deze versregel, geordend in het Hebreeuwse alfabet, begint met de letter R. Vrije woordassociatie tijdens een televisiespelletje. En Henk heeft ervaring. Zou al ras woorden opleveren als rel, rommel, recreatie, ramadan of reïncarnatie. Zelden religie. En om dat laatste gaat het. Wie de vrezen des Heeren uitlegt als een pleidooi voor een houding van verwondering, verraadt een beetje zichzelf. Ik althans proef een passief mensbeeld. Zo van, wat overkomt mij? En allemachtig, wat indrukwekkend. Een pleidooi dus voor je laten verrassen, overdonderd worden. En dat legt altijd de bodem voor een dogma. Veel mensen nemen immers vaak gemakshalve besluiten op grond van steeds één dominant motief dat andere motieven uitsluit. Beslissen wordt anders te moeilijk voor hen. Ze hanteren bijvoorbeeld steeds dezelfde eendimensionele criteria. Iets is winstgevend of krijg ik ruzie met de tent of is het goed voor mijn carrière. Meestal is een dogma, een klont opinies, eenzijdig gericht op één motief. Zelfs bij de ogenschijnlijk zo relativerende postcommunistische fin de siècle filosofen, ze noemen zich ook wel postmoderne, bestaat één dogma. Alles is een beetje waar en daarom nemen we van alle metatheorieën een stukje, zodat iedereen aan haar trekken komt. Uit dogma's spreekt vaak een passief mensbeeld, ik zei het al, een defensieve houding. Zo van, ik weet het ook niet meer en daarom val ik terug op verwondering. De hele mensheid zou al dus gedoemd zijn tot een soort totale midlife crisis. Het pleit voor Henk dat hij zijn dissertatie schreef voordat de terugtrekkende postmoderne manoeuvres gemeengoed werden. Maar tegenhouden heeft hij deze troepenbewegingen niet. En Jaap Godhalf is mijn getuige. Opportunisten houden er een bijzonder dogma op na, dat van de dubbele waarheid. Zij accepteren een tweeslachtige validiteit, een religieuze waarheid naast een rationele. Historisch is deze oplossing wel verklaard als de houding van de in de middeleeuwen opkomende burgerij. Vanwege de machtsverhouding kon zij nog niet kiezen tussen kerkleer en wetenschap. De 17e-eeuwse empirist Francis Bacon was de laatste filosoof die de truc van de dubbele agenda gebruikte om zich in te dekken tegen kerkvorsten. Hij pleitte voor experiment naast geloof. Om de kerkvorsten een rat voor oog te draaien, zo lees ik in de boeken, mompelde hij terloops iets politiek corrects dat paste in het door religieuze instituten zo gewenste passieve mensbeeld. Volgens Bacon zouden wij gebukt gaan onder vier drogbeelden. De idola tribus, ofwel het homocentrisme, de mens als centraal beeld. De idola specus, waarbij de mens een eenmaal ingenomen mening houdt gevangen in een hol, hè, om zich te beschermen. De idola fori, ofwel meekletsen met het marxisme van de dag. En de idola theatri, wat slaat op het bestaan van intellectuele babbelboxen, de waan van de dag. Als u op internet bent aangesloten, weet u wat dat betekent. Hierbij zal Francis Bacon tandenknarsend aan theologen hebben gedacht. En zo kon hij achter dit rookgordijn van politieke correctheid ongestoord een pleidooi houden voor een actief mensbeeld. Van mensen die niet bewonderen, maar kritisch verder experimenteren met tijdelijke waarheden. Volgens mij hebben dogma's één bestaansreden, namelijk als uiting van menselijk gebrek. Wij beschikken steeds meer over rationele kennis, steeds meer dingen worden voorspelbaar. Maar ondanks dat blijft in veel gevallen de onzekerheid wanneer iets exact zal gebeuren. Kortom, de kans als uitgestelde zekerheid. Vaak worden daarom ook algemene profane theorieën, zoals het marxisme, het neoliberale marxisme of het plompe technologisch determinisme van de machinesgerichte mens, tot een dogma verheven. Ook niet-gelovige mensen worden bang omdat kans nog geen realiteit is. Een klassiek, verzwegen voorbeeld vormt het sterk kwantitatief positivisme uit het begin van de 20e eeuw. Een totaal kwantitatief en evolutionistisch denkende mode onder wetenschappers en zakenlui. Een voorbeeld. In Mexico werd deze mode zelfs tot staatsgodsdienst, je moet je voorstellen, een wetenschap als staatsgodsdienst, verheven door de langzittende dictator Porfirio Díaz. Hij was 30 jaar aan de macht, geloof ik. Zijn scientifisme, zijn verwetenschappelijking, was ook bestemd om het volk te bevrijden van de theologische autoriteit van de Rooms-Katholieke Kerk en de willekeur van de plaatselijke caudillos. Schoolkinderen moesten buigen voor het standbeeld van de minister Benito Juárez, de grote ijveraar voor dit optimistische positivisme. Al in 1855 verbood deze minister alle privileges en de propaganda van kerk en leger. Dictator Porfirio Díaz ging nog verder. Voor schoolmeisjes uit betere kringen stichtte hij een soort staatskloosterorde. De Hijas de Juárez, de dochters van Juárez. De grens tussen het sacrale en profane is dus soms vaag. En binnen het officieel actieve mensbeeld schuilt dus vaak het passieve. In Oost-Europa is het na 1989 niet voor niets zo'n rommel. Dubbele waarheid is geen waarheid. Dat wist Francis Bacon al en in Oost-Europa en Engeland lijden de burgers er nog steeds onder. Ook bij ons heerst de leugen. Kijk maar naar de strijdcultuur uit de jaren 70. Veel artiesten, studenten en politici wisten toen dat ze gelijk hadden. Terwijl ze tegelijk beseften dat ze nooit gelijk zouden krijgen. Het gevolg is dat wij het nu, na het marxisme, nog moeten doen met het marxisme, of nog vager, de verdwazen corporatisten die zich communitaristen noemen. Het CDA wemelt er op dit moment van. Het tegendeel van de verwondering en bewondering is sepsis. Dat wil ik vertalen als alert blijven voor het onverwachte en veroveren van het onbekende. Pragmatisme misschien. Letten op belangentegenstellingen, kijken waar de tegenstander investeert. De fantasie gebruiken om daarna te zien waar gaten vallen in bepaalde redeneringen. Het is zonder pretenties. Maar ik zie zo'n waakhondfunctie juist als iets heel positiefs. Ik zou overigens niet zo ver willen gaan dat ik de Amerikaanse metafoor van de waakhond zou willen vervangen door zijn Russische equivalent, de krokodil. Waakzaamheid moet blaffen, niet verslinden. Dat hoort bij een positief mensbeeld dat immers veronderstelt dat kritiek een zelfreinigende werking heeft. En dan de actualiteit. In Brussel staan 800 journalisten tegen een overmacht van 20.000 Europese ambtenaren. Steeds vaker worden er smoesjes gebruikt als privacy en concurrentievervalsing om toegang tot politieke en economische informatie te beletten. Politieke correctheid anonu. We mogen niet controleren en de bureaucraten weten alles. Dan moet je blaffen. De boeven afleiden en dan gauw hun gegevens pakken. Verrassing als tactiek, waarbij je de boeven in verwondering achterlaat. Ik sluit. De antiquaire Godhelp dank ik zeer dat hij mij 32 jaar geleden voorstelde aan mijn clanlid Henk. Anders had ik het nu niet zo scherp kunnen formuleren. Die vriendschappelijkheid bedoel ik. Dank u.
die we gehoord hebben, mogen we nu onze eigen stemmen laten klinken. De ontmoeting gaat door op een wat informele manier. Wanneer we gaan wandelen, denk ik dat we wat warmer worden. Tegelijkertijd zullen we de verwarming ook weer aanzetten. Want ons eigen geroezemoes, ja, zal de verwarming vast lager zijn dan bij de stemmen die we tot op heden hebben gehoord.